Goedemorgen allemaal. Ik ben Hielke en mijn boekbespreking gaat over Dit is Jezus. Dit is de voorkant. En ik heb ook even een plaatje voor jullie meegenomen. Kunnen jullie het ook zien achterin. Kijk, Dit is Jezus. Geschreven door Jeroen Doorstijn. Hij is momenteel voorganger in Gouda, snel groeiende gemeente. En nee, zo gaan we natuurlijk niet verder. Het wordt geen boekbespreking deze morgen. Maar het had best in de buurt kunnen komen, want ik ga het veel hebben over dit boek. Het is voor mij wel inspirerend geweest de afgelopen 2,5 jaar. Ik ga het namelijk hebben over het eerste hoofdstuk, de bruiloft in Kana. En daarnaast wordt gelegd het verhaal, ik ben de ware wijnstok. En voor de mensen die een Bijbel hebben meegenomen, het komt straks ook op het scherm, maar ik ga straks lezen uit Johannes, uit Johannes 2, van vers 1 tot en met 11. Terug naar dit boek. Ik heb het boek 2,5 jaar geleden op Opwekking gekocht. Ik vind Opwekking altijd een mooi moment om eens eventjes door de lectuurtent te lopen. En even te bedenken, hoe ga ik het komende jaar mezelf weer deze piek in geloof vasthouden? Nou, en ik liep door die tent en ik wist eigenlijk niet zo goed. En er was een preek van Jeroen en die inspireerde me wel. Ik vond het mooi en ik dacht, nou, daar wil ik wel meer van weten. En het boek werd aangeprezen. Ik dacht, nou, laat ik dat boek eens kopen. 2,5 jaar later, ik heb alleen het eerste hoofdstuk gelezen. Maar zo staat het ook in de inleiding. Kauwen op de hoofdstukken en je moet ook niet in één keer uitlezen. Dus nou, daar houd ik me goed aan. Nou, dan kun je ook al wel raden. Deze preek gaat ook over het eerste hoofdstuk, want de rest weet ik nog niet. Dus misschien volgend jaar over het tweede hoofdstuk. Of daar heb ik ook 2,5 jaar voor nodig. Dat eerste hoofdstuk, zoals ik zei, het gaat over dit is de ware wijnstok en daarnaast wordt gelegd de bruiloft in Kana. En gaandeweg door het boek, maar ook wat ik wist en wat ik heb ontdekt, merkte ik dat er allerlei verbindingen te leggen zijn. Er zijn zigzagjes en nou, het blijft alsmaar kloppen. En nou, daarom ben ik wel gewoon zo enthousiast erover. En nou, hoop ik ook dat over te brengen deze morgen. Ik ga nu uit het eerste hoofdstuk lezen. Johannes 2, vers 1 tot 11. Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. En de moeder van Jezus was er. En ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. En toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Vrouw, wat wilt u van me? Zei Jezus. Mijn tijd is nog niet gekomen. En daarop sprak zijn moeder de bediende aan. Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is. Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel 6 stenen vaten. Met water. 6 stenen vaten. Elk met een inhoud van zo ongeveer 100 liter. En Jezus zei tegen de bediende, vul de vaten met water. En dat deden ze. Ze vulden ze tot de rand. En toen zei Jezus, schep er nu wat uit. En breng dat naar de ceremoniemeesters. En dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was proefde, hij wist niet waar het vandaan kwam, maar de bedienden die het geschept hadden wisten dat dus wel, riep hij de bruidegom. En hij zei, iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor. En als ze dronken zijn, de middengoede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus in Kana in Galilea gedaan als eerste teken. En zo toonde hij zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. Zoals gezegd, dit is het allereerste wonder van Jezus. Wist je misschien niet bij deze. Het allereerste wonder van Jezus. Wat hij doet is de tijd op aarde. En hij verandert water in wijn. En dat niet zo'n klein beetje ook. Die 6 vaten hadden ook een inhoud van 100 liter. Dus het is ongeveer 600 liter wijn. Nou, als je zo'n glaasje wijn in het restaurant bestelt, even een kleine rekensom, heb ik voor jullie gedaan. 4.500 glazen wijn zou je uit moeten kunnen halen. Dat is behoorlijk wat. Op een feest waar misschien al wel 1000 glazen waren gedronken. Wat ook heel veel is, ondanks de vele bezoekers. En het roept eigenlijk alleen maar vragen op. Waarom doet Jezus dit dan? Houdt hij zo van wijn? Is het gewoon een magische truc en noemen we hem voortaan Jezus de tovenaar? Ja, het is wel vreemd. Wilde hij niet dat het feestje stopte? Hield hij gewoon niet meer van feesten? En waarom maakte hij eigenlijk de lekkerste wijn? Hij had toch ook gewoon normale wijn kunnen maken? Dan had het feest ook doorgekund. Om dit verder te begrijpen, geef ik graag een klein stukje geschiedenisles. Over bruiloft in de tijd van Jezus. Het waren namelijk belangrijke gebeurtenissen. Een van die gebeurtenissen, de Joodse tijd. Ze konden dagen duren. Ze waren niet alleen voor de verbintenis tussen man en vrouw. Maar het was ook gewoon een moment voor de gemeenschap om samen te komen. Het leven te vieren, relaties te versterken en de traditie te behouden. En wijn was hierin ontzettend belangrijk. Het was een symbool van vreugde en overvloed, maar ook essentieel onderdeel van de maaltijd. En wijn stond ook wel bekend als een teken van Gods zegen. Dus, ik heb het even voor jullie samengevat. Als er wijn is op je bruiloft, is allereerst de wijn op je bruiloft, wat vervelend is. Twee, het nieuws zou gaan als een lopend vuurtje. Vergelijk het een beetje als iemand nu iets stoms doet. Ik bedoel, binnen de kortste keren staat het op Dumpert of op andere social media platform. En het gaat echt als een lopend vuurtje. Iedereen die stuurt het weer door. En nou, in die tijd zal het ook gebeuren, maar dan op een iets andere manier. Maar het zou rondgaan als een lopend vuurtje. En het koppel zou eeuwige schande kennen, omdat die wijn zo belangrijk was op die bruiloft. Zouden ze eeuwige schande kennen als dat eerder op zou zijn. En ze zouden bekend staan als de familie wijn op. En na 3 dagen werden zij verzocht om naar huis te gaan bij alle feestjes waar zij daarna zouden komen. Zulke schande en nood ken ik soms ook wel eens in mijn leven. Het is soms groot, soms ook minder groot. Maar ik zie de gevolgen altijd snel opstapelen en ook wel heel groot worden. Ik mocht laten spelen in Mozaïek 071 voor het eerst. Dat is in Voorschoten, vlakbij waar ik nu woon, in Voorburg. Niet door elkaar halen. En dat is allebei bij Den Haag en Leiden in de buurt. En het liep eigenlijk al rommelig sinds ik gevraagd werd. En ik werd ook gevraagd om de kliks en de tracks te regelen. Het zijn wat technische zaken die de band in hun oortjes horen. En ik wist al wat het was. Ik had het programma, dan wel illegaal, maar ik had het. En ik zei wel dat het de eerste keer was, maar het zou geen probleem worden. Ik had het nog nooit gedaan, tegelijkertijd met drummen, maar dat kwam vast wel goed. En ik merkte gaandeweg dat het programma, dat ik dat niet echt snapte. En ik wist eigenlijk ook niet echt wat ik aan het doen was. Ik had wel wat verwachtingen, maar het werkte niet zoals ik had gedacht. En ik belde Douwe, mijn broer, van joh, hoe zit dit? En wanneer doe je dat? Precies, op de zaterdagavond voor de zondagochtend. Dus ik belde Douwe en na een half uurtje, we hebben wat geprobeerd. En hij zei, ja, is het nou eigenlijk wel zo'n goed idee dat je dit morgen gaat doen? Nou, en het was eigenlijk al wel een gedachte die misschien vanaf het begin in mijn hoofd was. Ja, was het nou wel zo'n goed idee? Had ik niet gewoon wel een grote mond gehad eigenlijk? Maar ja, ik had de hele week ook al bedacht dat ik wel onprofessioneel zou zijn. Want ik had iets beloofd en ik had het niet waargemaakt. Dus ik was eigenlijk wel een leugenaar. Ik zou niet gevraagd worden, want ja, ik hield me niet aan de afspraken. Uiteindelijk, tijdens de kerkdienst, heb ik een soort light versie gedaan. En mijn drummen werd uiteindelijk een zegen in plaats van een schande. Een zegen voor de hele gemeente in plaats van een schande voor mezelf. Nou, het zijn van die momenten in je leven die je wel eens hebt. Dat je schande of een nood hebt en nou ja, ik ben er vooral goed in om dan die gevolgen alvast te zien. Die heel groot zijn en onoverkomelijk. En het dan ook niet kan oplossen op een manier zoals ik dat wil. En gaan we dan terug naar het verhaal, dan zien we dat het bruidspaar ook een gevaar kende. Voor nood en voor schande. En misschien erger nog, ze wisten het niet eens, omdat het allemaal op de achtergrond speelde. Dus tijdens het eerste wonder van Jezus is hij eigenlijk niet een tovenaar. En is hij niet zijn macht aan het tonen of hier supermensen zijn, maar hij laat zijn hart voor de mensen zien. Want wij zien water in wijn veranderen, maar Jezus ziet schande veranderen in een zegen. Schande voor één wordt een zegen voor velen. In vers 10 lezen we namelijk dat de ceremoniemeesters verbaasd zeggen: iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor. En als ze dronken zijn, de middengoede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard. Schande voor één wordt een zegen voor velen. En dat doet Jezus op een plek, ja, dat verwachten we niet. Op een feestje. Waar misschien al 1000 glazen zijn gedronken. Dus men is misschien al wel een beetje niet meer helemaal zichzelf. Wat wij zouden verwachten is dat Jezus misschien niet eens aanwezig is op dit feestje. Of hij zou het water in cola veranderen. Want dat doet mensen wel weer een beetje rustig worden als ze wat gedronken hebben. Ja, en bovendien, zoveel wijn. Maar Jezus' hart, dat is ruimer dan dat van wij, dan dat van ons. En hij grijpt in zoals we het niet verwachten. Maar wel op een manier dat zijn hart zichtbaar wordt. Want hij maakt schande voor één, een zegen voor velen. Ik ga verder met mijn tweede punt. Deze ochtend bestaat uit 3 punten. Dus als je op tijd naar huis moet, weet je ongeveer waar we zijn. Het ingrijpen van Jezus, zoals ik zei, gaat niet helemaal zoals wij het verwachten. En ik ga een stukje terug in de tekst. Want ik verleg de focus even van het water in wijn naar het water zelf. Het water zit in de reinigingsvaten. Vaten in die tijd die je nodig had om je gezicht te wassen, je handen, voeten schoon te maken. En ik kan me zo voorstellen dat het er niet meer zo fris uitzag. Als je ooit wel eens naar het zwembad gaat, heb je soms ook wel zo'n badje waar je met je voeten doorheen moet lopen. Nou ja, daar loop je het liefst ook omheen in plaats van doorheen, want ja, het is niet zo fris. Maar goed, als je er dan doorheen loopt, gaat wel het gras van je voeten, het zand van je voeten. Dus ergens werkt het een beetje. En in die tijd was het nog veel erger, want men liep op sandalen. En dus die voeten zijn ontzettend stoffig. Asfalt kennen ze denk ik ook nog niet. Nou, je kunt je wel een beetje voorstellen hoe vies die voeten zijn. En die handen, was ook nog geen desinfectiepompje op de hoek. Dus dat water, dat was vies. En ik kan me zo voorstellen dat de oudere mensen al best wel wat ervaring hadden met die reinigingsvaten. Want het was nodig voordat je aan de maaltijd ging. Met name voor die belangrijke Joodse gelegenheden. Dus die wat oudere mensen die vaker die feestjes en gelegenheden hadden meegemaakt, hadden zich al vaak gewassen in die reinigingsvaten. Die wisten wel hoe dat werkte en hoe ze daar schoon van moesten worden. Die begonnen denk ik met hun handen en daarna pas hun voeten. Want dat was handig geweest. En we kunnen misschien ook wel een vergelijking trekken met het wassen in die reinigingsvaten. Soms voelen we ons van buiten vies. En dat bedoel ik dan niet letterlijk, maar gewoon het gevoel dat we niet perfect zijn. Dat we niet goed genoeg over Jezus weten. Dat we gewoon ons als gelovigen een beetje vies voelen. En zelfs zo vies dat het misschien wel smetvrees is. Doordat we gewoon niet genoeg over hem weten. Of dat we voelen dat ons geloof niet standvastig is. Want we leven van piek naar piek, van opwekking naar BOE en van opwekking naar BOE. En we bidden niet genoeg en ons gebed is niet oprecht genoeg. En ja, ik besteed niet genoeg tijd aan het geloof. En ik denk een wel menselijke manier is om te gaan compenseren. Dus we gaan meer bidden. We installeren die Bijbel-app met push-notificaties. We laten andere mensen denken dat we wel veel van de Bijbel weten, omdat we daar onzeker over zijn. We luisteren nog een podcast door de week voor wat opbouw. We nemen een extra taak op ons in de kerk of op opwekking. Het is allemaal niet slecht, zeker niet, het is goed. Maar het kan een manier zijn om te compenseren voor onze smetvrees. En daarmee wil ik het ook wel noemen misschien wel geestelijk smetvrees. Want we wassen ons keer op keer met alle dingen die we doen, met alle dingen die we gaan compenseren. En we lopen keer op keer langs die reinigingsvaten. En we worden daarmee misschien ook wel een beetje wettisch. Je hebt 10 geboden, maar ik heb het nog 10 naast gedacht. Of als ik iedere ochtend om 7 uur dit doe, dan die tekortkomingen die we hebben, die onzekerheden, die verbergen we met het keer op keer wassen. We ervaren geestelijk smetvrees. Maar Jezus, die verandert water in wijn. En wijn komt best vaak voor in de Bijbel. Nou wil ik niet heel goedkoop alles met elkaar vergelijken, maar ik ben er wel van overtuigd dat er een vergelijking getrokken kan worden met het laatste avondmaal. Want daar komt wijn ook in terug. Het avondmaal waarin wij ook worden opgedragen om Jezus sterven en opstanden te gedenken. Het sterven van Jezus aan het kruis en zijn opstanding aan de dood heeft ervoor gezorgd dat we van binnenuit gereinigd mogen worden. Dat we naar Jezus en God mogen gaan zonder langs die reinigingsvaten te hoeven lopen. We mogen gewoon die weg bewandelen, want Jezus nam al onze tekortkomingen aan het kruis. Zou die wijn tijdens dat eerste wonder van Jezus misschien al een verwijzing zijn naar het avondmaal, naar de opstanding, de kruisiging en opstanding van Jezus? Want daarmee worden we van binnenuit gereinigd en niet meer van buiten. En dat is ook wel een beetje hoe dat met die wijn zit. Dat water, dat werkt van buiten, gewoon fysiek. Het is menselijke handen en het is zichtbaar voor ons. Maar die wijn, dat drink je op. En dat gaat van binnen. En dat is zichtbaar voor God. En hij heeft met het offer aan het kruis ook ons van binnenuit gereinigd. Jezus nam de tekortkomingen op zich. Wat je misschien niet is opgevallen, maar mij uiteraard wel, is dat er 6 vaten waren om te vullen. 6 vaten. Ook wel het getal van menselijk werk. En daarna maakt God het volmaakt. Hij geeft die reinigingsvaten een nieuwe bestemming door er wijn in te zetten. En de symboliek van wijn wat binnenkomt in je lichaam in plaats van het water wat alleen maar voor de reiniging van buiten is. En dat komt van Jezus, van zijn offer. Als je nu naar de tijd kijkt en goed hebt opgelet, of 1 van 2, had ik gezegd dat ik 3 punten zou hebben en nog maar 2 gehad. Dus er komt nog een 3e punt. Het is misschien ook wel nog het allermooiste punt. Want zoals het boek ook uitlegt, is er niet een verschil of een vergelijking te maken met water wat veranderd wordt in wijn en Jezus die zegt, ik ben de ware wijnstok. Ik ga het proberen uit te leggen. Maar daarvoor hebben we wel even Bijbeltekst nodig. Dat lezen we in Johannes 15, vers 1 tot 8. Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. En iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten voortbrengt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij en dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vruchten dragen. En zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben een wijnstok en jullie zijn de ranken. En als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder mij kun je niets. Je kunt niets doen. Wie niet in mij blijft, is als een wijnrank die weggegooid wordt en verdort. Hij wordt met andere ranken verzameld en in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven, mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wil en het zal gebeuren. De grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vruchten voortbrengen en mijn leerlingen zijn. Als dit stukje samenvat, is er misschien wel een opdracht voor ons. Of een vraag die Jezus bij ons neerlegt. Blijf in mij. Want alleen dan kunnen we veel vruchten voortbrengen. Zonder hem kunnen we niets en worden we verbrand en verdord. Vertrouwen in die woorden van Jezus en zijn mogelijke daden zien we ook op de bruiloft. Het in hem zijn. En zoals ik zei, Jezus was nog niet zo bekend in die tijd. Het was zijn allereerste wonder. En een beetje gênant misschien, maar had zelfs zijn moeder nodig om die vaten te laten vullen. En de bedienden hebben zich daarmee ook wel eens afgevraagd. Waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Tuinslang was ook nog niet uitgevonden. Dus zo'n 600 liter gedeeld door 10 liter is ongeveer 60 emmers water. Dus dat is ook wel een behoorlijke klus. En we weten niet of het een beekje was van 10 meter verderop of misschien een waterput buiten de stad. Dus het is best wel een behoorlijke klus, denk ik. Maar de bedienden, ook wel de waterdragers, die zijn vastberaden. Ze zijn welwillend, want we gaan die vaten tot de rand toe vullen. En dat is iets wat Jezus helemaal niet vraagt. Want het zou eigenlijk ook best wel een beetje gek zijn, want als je je handen erin doet om ze schoon te maken, en het is echt tot de rand gevuld, is het eerste water al overstroomd. En daarnaast, als ik jullie een glas water geef, is die ook niet tot de rand gevuld. Dat is ook gewoon onhandig. Dus eigenlijk is het best gek dat die vaten helemaal tot de rand zijn gevuld. Jezus die vraagt dat helemaal niet. Maar de waterdragers die waren waakzaam. Ze waren waakzaam voor een mogelijk wonder wat er zou kunnen gebeuren. En ze wilden het maximale eruit halen. En daarom vulden ze vaten tot de rand. Hou je vast. Nu komt het. Zoals ik zei, is de opdracht vanuit de ware wijnstok om in hem te blijven. Hem te vertrouwen op zijn woorden en daden. Hetzelfde als de bedienden moesten vertrouwen op het wonder van Jezus. Jezus zoekt dus eigenlijk waakzame, welwillende waterdragers. Je moet waakzaam zijn voor nieuwe wonderen en tekenen, momenten dat je over hem kan vertellen, maar ook dat je over hem kan leren. En je moet welwillend zijn, drive en energie om vol te houden. En je moet een waterdrager zijn, want zonder water geen wijn. De bereidheid om die vaten tot de rand te gaan vullen, ook al moet je 60 keer lopen met je emmertje water en is je loodzwaar, een waakzame, welwillende waterdrager. Dat moet je willen zijn. Ja, de afgelopen weken ben ik zo bezig geweest met deze preek. En ook bij mij komt er best wel eens wat onzekerheid om de hoek kijken. Waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Kon ik niet gewoon drummen? En dan zonder die kliks en treks, want dat lukt niet helemaal. Dan, als ik ga drummen, dan kan ik zelf de wijn van A naar B brengen. Dan heb ik Jezus hulp niet nodig. En ik zou ook niet zo op de voorgrond zijn. Dat is ook wel makkelijk. Drummen, ik kan toch ook gewoon achter in de zaal zitten of thuis de livestream bekijken. Dat was nog veel makkelijker geweest. Ik heb geen theologie gestudeerd. Er zijn veel slimmere mensen dan ik. Ik besteed niet genoeg tijd aan de Bijbel. Ik ben ook nog te jong. Ja, ik hoef eigenlijk die wijn helemaal niet hoor. Nou ja, soms vraagt God misschien wel iets waarvoor je door de modder moet. Een moeilijke situatie, keuzes die je niet snapt, meningen van anderen of rollen die achter je rug omvinden. En die wijn die zie je zelf niet eens. Alleen die hele grote hoeveelheden water die je in je handen hebt. En er zijn vast ook wel minder duidelijke situaties als die van mij. Je zou wel kunnen zeggen, ja, je hebt dat makkelijk, want jij ziet letterlijk, of bijna letterlijk, water in wijn veranderen door wat je mag doen, door drummen, door preken. Maar ik geloof ook dat het op andere momenten zijn dat je met je emmertje water mag lopen. Bijvoorbeeld laten merken op school dat je gelovig bent, zondag naar de kerk gaat, of misschien sommige dingen niet doet. Omdat je vanwege je normen en waarden die je vanuit het geloof hebt meegekregen, dat niet wil doen. Die emmers met water zijn ook zwaar. En een feestje afzeggen om naar team-up te gaan, op zaterdag of zondagavond, en dan komt de modder je ook wel tot de knieën. En je hebt niet eens door dat God wijn wil maken van jouw water. Wanneer je Jezus jouw water aanbiedt, kan hij er wijn van maken. En God wil graag dat je komt. Met je tekortkomingen, alles wat je hebt. En hij gaat je niet uitlachen, maakt je niet onbelachelijk, maar hij ontvangt je met open armen. Ik heb hier ook zo'n emmer water. Hij is niet helemaal tot de rand gevuld, dat durfde ik niet zo goed. Maar, nou ja, hij is ook best wel zwaar eigenlijk. Oh, het gaat er ook een beetje omheen. Ja, het zijn wel lastige situaties, zoals ik had met die preek. En, nou ja, dan vroeg iemand, hoe gaat het ermee? Ik dacht, ja, ik ben te jong en oh, ik moet dit ook nog doen. Ik moet de boodschappen doen van alles en nog wat is. Ja, die emmer met water was best wel zwaar. En zo heeft iedereen zijn eigen emmer met water, die ook zwaar is. En misschien is de modder nu bij jou tot de enkels, of loop je op asfalt. Misschien voel je wel dat die modder steeds hoger wordt en die emmer steeds zwaarder. Met al je tekortkomingen en alles waarom jij je niet perfect voelt. Gewoon geen goede christen. Maar zoals ik zei, God wil dat je je water aanbiedt, want alleen dan kan hij er wijn van maken. Je bent niet volmaakt, maar als je je water aan God geeft, en hem vertrouwt en in hem blijft, maakt hij er wijn van. Zo aan het einde probeer ik het ook nog een beetje praktisch te maken. Hoe word ik dan een waakzame, welwillende waterdrager? En het is een lijstje waar ik aan heb gedacht, dus het is misschien niet perfect. En misschien zijn er dingen waarvan jij zegt, joh, voor mij persoonlijk, ik moet die nog toevoegen. Maar 1, ik denk in hem blijven. De waakzame, welwillende waterdrager die gelooft dat Jezus Gods Zoon is. Die neemt Jezus aan als redder en Heer. Die doet wat God zegt. Die gaat door met geloof. En 5, die gaat om met andere gelovigen. Die gaat naar die team-up avonden, naar opwekking, naar BYE. Nou ja, dit was mijn derde punt. En ik hoop dat ik je heb meegenomen in iets waar ik de afgelopen 2,5 jaar veel over heb nagedacht. En ook mijn leven heb naastgelegd. Ik heb een aantal van die gedachtenspinsels met je gedeeld en een verwijzing in de Bijbel zo goed als ik kan uitgelegd. En er zijn nog veel meer verwijzingen te maken, maar die zijn misschien voor deel 2. En ook als je het niet helemaal hebt gevolgd, omdat wat er ingewikkeld was, of je snapt het niet helemaal, wil ik je ook nog wel graag wat meegeven zo aan het einde. In mijn denkwerk van de afgelopen jaren, in dat spinnenweb wat ik heb gemaakt, is eigenlijk die verbinding in de Bijbel alleen maar sterker geworden. Iedere keer als ik weer iets nieuws vond of iets nieuws ontdekte, kwam ik tot de conclusie dat het klopte. En daarom zie ik dit ook als een van de bewijzen dat de Bijbel gewoon waar is. Want het is te ingewikkeld om het helemaal van A tot Z te bedenken. En dan mensen al 2000 jaar voor te liegen. Mijn spinnenweb bleef maar kloppen met zigzagjes en verbindingen en van alles en nog wat. En ik leg dat naast mijn eigen leven. En ik hoop dat ik je mee kan bemoedigen. Dat ik ook zulke momenten zie als het teken dat de Bijbel waar is. Je kan mijn preek samenvatten in 3 woorden. Waakzame, welwillende waterdrager. En als je dat wat makkelijker wil onthouden, iedere keer als je een website opzoekt op het internet, www. Een waakzame, welwillende waterdrager. Dat mag je zijn. Zo aan het einde wil ik ook nog graag bidden. Vader in de hemel, Heer, we zijn u zo dankbaar voor alles wat u voor ons doet, voor alles wat u ons gedaan hebt, voor alles wat u voor ons nog gaat doen. Dank u wel, Heer, dat wij altijd met ons water mogen komen. Heer, hoe groot de emmer ook is en hoe lang we er al mee zeulen, Heer, we mogen altijd met ons emmertje komen. En ik wil bidden voor de mensen die momenteel misschien een nood ervaren die heel groot is. Een schande die op de loer ligt voor het leven van de mensen. Die groter en groter wordt. En ik bid ervoor dat de schande en de nood bij het kruis neergelegd mag worden. En dat er vergeving mag komen als dat nodig is. Maar ook loslaten. En het bij Jezus neerleggen. Want ook al weten we niet hoe en snappen we niet waarom, Hij kan er een zegen van velen voor maken. Ik wil graag bidden voor de mensen die momenteel geestelijk smetvrees ervaren. Het gevoel hebben van buiten zo vies te zijn door de onzekerheid die ze hebben over hun kunnen en kennen tegenover het geloof, tegenover God, zijn grootheid, en daarom zichzelf keer op keer wassen. Heer, mogen beseffen dat u aan het kruis bent gestorven en dat reiniging, echte reiniging, van binnenuit komt. Ik bid ook voor moed om een waakzame, welwillende waterdrager te zijn. Om wellicht keuzes te maken die niet zo makkelijk zijn. En om hiermee een start te maken. Je emmer op te tillen en naar de vaten te gaan. Maar ook om door te zetten. Heer, we vragen voor doorzetting. Als we door hoge modder moeten die tot onze knie reikt. Met een loodzware emmer. Omdat de waterput buiten de stad is. Tientallen kilometers lang.